Broeders en zusters, allemaal een goede avond. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Het is altijd een voorrecht om het woord van God open te doen. Omdat we, als we dat woord openen, weten dat Hij zelf tot ons spreekt. En misschien zijn er niet zo heel veel vanavond, maar onthoud altijd dit. De Heer Jezus die investeerde in 12 mannen. En we zijn met meer dan 12. Dus ik ben al meer bevoorrecht als dat hij was in zijn tijd. En die 12 mannen die hebben ervoor gezorgd dat het evangelie bij u, jou en mij terecht is gekomen. Zij zijn een middel geweest. Dat is bijzonder. Het was de groep waarin hij het meest heeft geïnvesteerd en waar hij het meest heeft opgetrokken. Je kan 1000 mensen toespreken waar het evangelie niets uitwerkt. Mensen die er niet mee aan de slag gaan. Je kan soms in een kleine huiskring zitten van 10 betrokken christenen. Die ook gaan doen wat ze belijden. En God kan het gaan gebruiken voor een hele grote menigte. God zoekt niet naar kwantiteit. Maar hij is ook vanavond op zoek naar kwaliteit. Voordat ik verder ga. Ik ben natuurlijk een marktkoopman. Van vrije genade. Maar ik wilde ook nog even mijn dvd onder de aandacht brengen. Ik heb vorig jaar een dvd uitgebracht. Met daarop 23 basislessen geestelijke groei. Ik begin daarbij een les over geloofszekerheid. En dat bouw ik dan op tot huwelijk en gezin. En daar staan allerlei belangrijke lessen op. Lessen als ook die we vanavond met elkaar hopen te delen. Over het opstandingsleven. Maar ook lessen over stille tijd en bijbelstudie doen. Gemeenschap met gelovigen. Huwelijk, gezin, dat soort thema's. Dat zijn filmpjes, er staan 23 filmpjes op. Het is meer dan 2,5 uur film totaal. En het zijn dus basislessen geestelijke groei. Maar per filmpje duurt het ongeveer 7-8 minuten. En daar krijg je kort en krachtig een bijbelstudie over het betreffende onderwerp, het betreffende thema. Nou, normaal gesproken is deze 12 euro. Ik heb er een Veluwse prijs van gemaakt. 10 euro, meer dan 2,5 uur film. Dat is eigentijds allemaal. Het leuke is, inmiddels zijn er heel wat verspreid en komen de getuigenissen binnen. En dan hoor ik bijvoorbeeld ook van gezinnen die het gebruiken als inleiding op een gesprek met de kinderen. Dus de ouders kijken met de kinderen eerst naar zo'n filmpje van 7-8 minuten. En dan kan je daarna eens verder gaan praten over geloofszekerheid bijvoorbeeld. Maar dan heb je even een opstap om tot een gesprek te komen. Nou, anderen doen dat in een kring thuis, bespreken ze het. Er hoort ook een boek bij, maar dat is weer als je wat verder wil. Dus ik beveel hem van harte aan. Het is ook leuk om cadeau te geven. Dan geef je echt iets nuttigs weg, hè. Want vaak dan, ja, dan kom je bij een paar sokken uit, of zullen we een stropdas geven of zo. Dat schiet allemaal niet op. Dit heeft eeuwigheidswaarde. Dus een tientje heb je prachtige dvd. Ik heb een stapeltje meegenomen, die liggen op de tafel waar ook de andere boekjes, cd'tjes liggen. Zoals dat bij jullie bekend is. Dus van harte aanbevolen. We hebben vanavond een prachtig thema. Dat is een van de thema's die mij altijd heel erg raken. En wat het fundament raakt van ons christelijk geloofsleven. Dat is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dat niet alleen, ook onze opstanding met Hem. En ik wil je vragen om je Bijbel open te doen in het Nieuwe Testament, in de brief die Paulus schreef aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15. Ik kan natuurlijk niet gaan zeggen wat ik vorige keer allemaal gedeeld heb. Toen heb ik gesproken wat het betekent om met Christus gekruisigd te zijn. En toen hebben we met name gekeken naar Romeinen 6, waarin Paulus zegt dat elke gelovige, van welke club of denominatie hij ook hoort, hij is één met de Heer Jezus Christus geworden. Hij is één plan met hem geworden. Dus alles wat Christus gedaan heeft, dat heeft hij voor ons gedaan en dat heeft hij met ons gedaan. Toen hij aan het kruis ging, ben ik aan het kruis gegaan. En we hebben nagedacht over wat dat betekent. Dat betekent dat mijn eigen ik, mijn ik-gerichte, egocentrische leven, gedood is. Ik leef niet meer, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. En wat is het probleem in christelijk Nederland? Heel veel problemen komen vanwege het feit dat men niet met Christus gekruisigd is. En wie leeft er dan nog? Dat weten jullie niet? Ik. En waardoor komen de problemen? Door ik. Dus wat was de oplossing in heel veel huwelijken, heel veel gezinnen, heel veel gemeenten? Dat is de boodschap van het gekruisigde leven. Niet alleen Christus die voor mij aan het kruis ging, maar ik ben met hem gegaan. Dus ik ben dood. Ik leef niet meer. En ik ben in een nieuw terrein opgestaan, dat ga ik vanavond delen. En op dat nieuwe terrein heerst de Heilige Geest. Daar heeft Jezus alle zeggenschap. En daar word ik niet meer beheerst door de zonde. Ik leer wandelen in nieuwheid van geest. Nou, daar gaan we over nadenken. 1 Korinthe 15. Een lang hoofdstuk, ik ga niet alles lezen. Je moet me beloven dat je dat thuis allemaal netjes zelf naleest. Ik ga daar wat gedeelten uithalen. We beginnen bij het begin. 1 Korinthe 15. Daar schrijft Paulus aan de Korintiërs en vanavond ook aan ons. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Moet je nou eens even, dat is al prachtig, hè? Moet je gewoon even spellen. Ik maak u bekend het evangelie dat ik verkondigd heb. Dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. En dan gaat hij weer verder. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Kan je de Heer Jezus stelen of niet? Dat kan niet. Je kan hem, als hij verkondigd wordt, aannemen. Of je kan verwerpen, meer smaken zijn er niet. Maar het evangelie in Korinthe, dat werd dus niet alleen gehoord, maar dat evangelie werd ook aangenomen. Dat is mooi, eigenlijk eenvoudig, hè? Je kan gewoon een preek over maken morgen, op je werk of in je familie. Twee teksten, de eerste verse van 1 Korinthe 15. En dan komt de derde vers. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dan vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan gaan we een heel stuk verder in vers 54. Dan lezen we tot het einde, vers 54. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zou hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zou hebben, dan zou het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dat is ook mijn geloof voor vanavond. Mijn inspanning zal niet te vergeefs zijn. Want ik geloof dat nu we de Bijbel open doen en ik dat woord mag doorgeven, ik ben slechts een kanaal van mijn meester, dat hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, een woord voor u en voor mij heeft. Voor jou, heel persoonlijk. En ik zaai dat woord, dat goede zaad, in het geloof dat het niet leeg tot hem zal wederkeren. Met Christus opgestaan. Als je vanavond luistert, dan ben je eigenlijk verplicht om de vorige boodschap ook te luisteren. Want anders ben je niet in balans, niet in evenwicht. Maar dat is jullie eigen verantwoordelijkheid. Vanavond dus met Christus opgestaan. Het is interessant. Ik hoop dat jullie elkaar begroeten als je zondags de gemeente inkomt, als je elkaar vanavond voor het eerst zag, dat je iets tegen elkaar gezegd hebt. Ik weet niet wat je gezegd hebt, maar dat kan zijn goede avond broeder of goede avond zuster. Ik spreek ook in een Messiaanse gemeente, als ik daar binnenkom op de Sabbat, dan zeggen ze Shabbat Shalom. Maar weet je wat de eerste christenen tegen elkaar zeiden? De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is heel bijzonder, dat is een beetje een cliché geworden misschien, maar daar begroeten ze elkaar mee. Nou, dat is een geweldige begroeting, of niet? Het kruis is leeg. Maar het graf is ook leeg. Jezus leeft, hij is opgestaan. En wat is er heerlijker, wat is er rijker, wat is er dieper om elkaar daar elke keer mee te confronteren. Broeder, de Heer is waarlijk opgestaan. En ik weet van een medevoorganger in Alblasserdam, die krijgt elk jaar op eerste paasdag een fax, dat is natuurlijk uit de tijd of een mail of een app of een tweet. Maar elk jaar, eerste paasdag, krijgt hij van een broeder het bericht, de Heer is waarlijk opgestaan. Nou, misschien moet je dat voor de gewoonte gaan houden hier, is het voordat hij hier binnenkomt. Dan zeg je dat tegen elkaar. Dan begroet je elkaar met die woorden. Want daarmee, luister goed, staat of valt ons geloof. Dat zal ik je laten zien vanuit 1 Korinthe 15. Het is zo fundamenteel. De lijfelijke, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven, maar weet je waarom hij gestorven is? Om te gaan leven. Dat is een mysterie. Maar zo zegt de Bijbel het. Het is net als met die tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet sterft, dan brengt hij geen vrucht voort. Dan blijft hij op zichzelf, zegt de Bijbel. Dus wil je vermeerderen, wil je vrucht voortbrengen, wil je leven voortbrengen, dan zou je door een proces van sterven moeten gaan. En ik dacht dat ik de vorige keer ook verteld heb over dat wormpje uit Psalm 22. Die stervend leven voortbrengt. Dat vrouwtje dat hecht zich aan een boomschors en al stervend brengt ze haar jongen voort. Zo is het ook met Heer Jezus. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zegt Jesaja, dan zal hij vrucht zien. Nakomelingen. Zaad. Dus door een weg van sterven, dat is een mysterie en dat lijkt tegenstrijdig aan elkaar. Maar in de weg van sterven is er leven. Dat was bij die worm zo. Dat is bij de tarwekorrel zo. Maar dat is ook bij de heiland zo. Jezus zelf heeft door zijn sterven en opstanding leven aan het licht gebracht. En dat niet alleen, hij deelt het ook uit. De apostel zegt, de Heer Jezus, dat vind ik een van de mooiste teksten, is gekomen om leven te geven en overvloed. Dat zijn niet maar loze woorden, nee, dat kan hij doen krachtens zijn lichamelijke opstanding. Hij heeft niet alleen leven aan het licht gebracht, hij deelt het ook uit. Is dat geen bemoediging vanavond? Dat is onze heiland. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God van het leven. De God van de hoop. Nou, nu kan je van die lichamelijke opstanding, dat ga ik vanavond allemaal niet benoemen en lezen, maar dat kan je lezen in Lucas 24. Jezus is lichamelijk opgestaan. Daar zie je die prachtige geschiedenis opgeschreven. En ik hoop dat het voor u als muziek in de oren klinkt als u dat leest. Want voor heel veel mensen is dat niet meer vanzelfsprekend vandaag. Want ja, daar kan je toch met je heldere verstand niet bij dat iemand uit de dood opstaat. Sterker nog, voor heel veel mensen vandaag, en helaas niet alleen buiten de kerk, je kan vandaag de titel dokter hebben, of zelfs de titel dominee, en dan kan je leren dat Jezus niet lichamelijk is opgestaan. Dat is een mooi verhaal, maar het is een mythe. En dan mag je soms op hele hoge preekstoelen toch een boodschap brengen in Nederland. En als leken prediken zoals ik, kom ik daar niet. En iemand die de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus loochent, die krijgt wel toegang om te spreken. Dat is de situatie in ons land. Maar ik heb altijd geleerd van de eenvoudige Bijbelleraar die mij destijds gedoopt heeft. Ja, als dat Jona in de vis zat, dat geloofde ik. Maar als de vis in Jona zat, dan had ik het ook geloofd. Omdat de Bijbel het zegt. En ik wil dat woord van kaf tot kaf aanvaarden als het geïnspireerde woord van God. Dat geldt ook voor de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. Of ik er nou bij kan met mijn verstand of niet. Het is een geweldig feit en dat zal ik je laten zien. En wij zijn geroepen in 2014 als christenheid om pal achter deze waarheid te blijven staan. En niet in de laatste plaats in de christelijke gemeente. Want daarmee staat of valt ons geloofsleven. Ik heb verwachting voor vanavond. Waarom? Omdat Jezus leeft. En als dat niet het geval had geweest, dan hadden we hier ook een of ander toneelstuk op kunnen voeren. Of hadden we misschien nog wel wat leukers kunnen gaan doen, ik weet het niet. Maar had het totaal geen nut gehad hier. Tijdverdrijf, meer niet. Maar nou is het investeren met het oog op de eeuwigheid. En dat doe ik in het geloof dat God tot zijn doel gaat komen. Wat is trouwens, ik noemde net dat woord, een mythe. Wat is een mythe? Nou, even een citaat. Een mythe is een verhaal, luister goed, dat de handelingen van goden en godinnen tot onderwerp heeft. Een onzinverhaal dat als waar wordt aangenomen. En voor vele mensen, het overgrote deel ook in Nederland, is de opstanding van Jezus een mythe. Een onzinverhaal dat door enkelen als waar wordt aangenomen. Als jij gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan behoor je niet tot het meest snuggere deel van Nederland. Ik weet niet of dat een bemoediging voor je vanavond is, maar dat zijn de feiten. Als we vasthouden aan de lichamelijke opstanding, dan weet je een beetje tot welke categorie mensen je behoort. Maar prijs de Heer en laat het voor je een eer zijn om tot die categorie te behoren, want die hebben eeuwig leven in het vooruitzicht. Omdat ze de levende hebben ontmoet. In levende lijven, om het zo te zeggen. En hem hebben toegelaten in hun hart, in hun leven. Nou, houdt Paulus in 1 Korinthe 15 een indrukwekkend betoog. En dat wil ik een aantal dingen uithalen. Want dat is het fundament van ons geloofsleven. Want waarom hamer ik zo erop dat die lichamelijke opstanding ook daadwerkelijk een lichamelijke opstanding was? Destijds. Nou, in de allereerste plaats dit. Dat lees je in het 4e en het 5e vers. Met de opstanding van de Heer Jezus is het woord van God vervuld. Ik zei vers 4 en 5, maar het is vers 3 en 4. Want wat staat daar? Want ik heb ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dan komt het overeenkomstig de schriften. En het volgende vers. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Wat wil dat zeggen? De Bijbel, met name de profeten, die hebben al geprofeteerd over de komst van de Messias. En de Joden die dachten natuurlijk dat de Heer Jezus bij zijn eerste komst hen al zou bevrijden van de Romeinen. Maar er moest eerst de weg gegaan worden van de kribben naar het kruis. En van het kruis naar het graf. En uiteindelijk ging hij terug naar zijn vader. De prijs moest betaald gaan worden. En ook daar hadden de profeten al van geprofeteerd. En wat is het geweldig om te zien dat iets wordt geprofeteerd. In dit geval de kruisdood van Jezus, zijn opstanding. En dat wij leven in een tijd waarvan we kunnen zeggen, dit is ook vervuld. Dus God belooft niet alleen iets, hij profeteert niet alleen iets. Maar hij gaat ook vervullen wat hij geprofeteerd heeft. Dat zou je moeten bemoedigen vanavond. Dus wij dienen de God die doet wat hij zegt. Dan moet je van mensen nog maar afwachten. Die zijn net als het weer. Vandaag zus en morgen zo. Maar hij is de onveranderlijke. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is gisteren en heden dezelfde en dat tot in eeuwigheid. En dat heeft hij laten zien in de vervulling van de schriften. En dat is belangrijk. En zo moet je de Bijbel lezen. Wat is er geprofeteerd over onze heiland, over onze verlosser, wat al reeds vervuld is? Wat God heeft ingevuld? Nou, dat is al heel veel. Onder andere dat hij zou komen om te lijden en te sterven. En wij staan achter die heilsfeiten. Wij weten dat hij daar gehangen heeft. En ik vind het wel dat humor van God, dat onze jaartelling op het sterven van Christus is gebaseerd. Dus heel de wereld moet hem altijd in gedachten houden. Zoveel jaar na Christus, zoveel jaar na Christus. Ze hadden liever een andere naam gewild, denk ik. En toch worden ze eraan herinnerd, aan onze heiland. Dat is toch mooi? Dat maakt mij ook weer blij. We worden geconfronteerd met die naam, omdat hij een realiteit is. Het kruis is leeg en het graf is leeg. Hij is opgestaan. Dus dat is het eerste. Met de opstanding van de Heer Jezus Christus is het woord van God vervuld. En het geeft ons moed en hoop dat God zijn woord vervult. Dat hij het waarmaakt. Dat hij doet wat hij zegt. Je komt in de profeten ook tegen dat ze zeggen, ja, dat er van de afgoden gezegd wordt, ja, ze hebben oren, maar ze horen er niet mee, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Nee, wij hebben een sprekende God, maar die ook waarmaakt wat hij belooft en wat hij profeteert. Dus dat is heel fundamenteel, dat is het eerste. Christus is opgestaan en daarmee is het woord van God vervuld. Wat is het tweede wat belangrijk is? Dat wordt ook in dit gedeelte genoemd. Met zijn opstanding heeft Jezus de dood overwonnen. Ik vind het altijd zo mooi om aan mijn kinderen te vertellen dat toen de Heer Jezus begraven werd, toen hebben ze een grote steen voor zijn graf gerold. En er stonden stoere soldaten naast, ik denk misschien even groot als ik, maar twee keer zo breed. En ze dachten, nou dan nemen ze hem in ieder geval niet mee en laten we het ook nog verzegelen. Wat een dwaasheid. Hij die de hemel en de aarde niet gemaakt heeft. Hij die sprak en het was er. Die God die zou achter een steen niet vandaan kunnen komen. En die zou zich niet los kunnen maken van een aantal soldaten. Dat is de dwaasheid van de mensheid. Die denkt de God van dat geweldige heelal te kunnen vangen met een steen en een aantal soldaten. Maar hij brak er doorheen. Het graf had niet het laatste woord. De dood kon hem niet vasthouden. De dood is niet iets wat bij het leven hoort, wat heel veel mensen vandaag denken. De dood is een gevolg van de zonde. Moeten we vasthouden. Ten dagen als je daarvan eten zal, zou je de dood sterven. De dood hoort niet bij het leven. En dat merk je bij mensen die sterven en die angst hebben. De dood hoort niet bij het leven. Maar wat geweldig dat we mogen zeggen tegen elkaar, broeders en zusters, de prikkel, de angel is uit de dood weggenomen. Voor wie? Voor ieder die in Christus Jezus is. Het graf had niet het laatste woord. En de dood heeft ook niet het laatste woord. Daarom moet je als een broeder of zuster overlijdt, maar niet spreken, die en die is dood. Die is dood gegaan. Nee, hij is overleden. Hij is over het lijden heen geteeld. Dat is veel mooier toch? En dat is ook de waarheid. Zoals de Bijbel geloven. Dat is de waarheid. En die oude broeder die ik net aanhaalde, die zei altijd als je zei van, nou ja, ik hoop je volgende week te zien, zo de Heere wil en wij leven, zei je dan netjes erachteraan. Hij zei, nou leven doen we. Leven doen we. Het is alleen even de vraag waar. Maar leven doen we. Zekerheid, hè? Vastheid. Dat is mooi. De dood is overwonnen. Het graf is overwonnen. De zonde kon Jezus niet vasthouden, maar hij is er dwars doorheen gebroken. En hij heeft leven aan het licht gebracht in een wereld die vol van duisternis was. En dat is zo'n bemoediging. De zonde, het graf, de dood, onze laatste vijand. Zo spreekt de Bijbel erover. Onze laatste vijand is daarmee zijn kracht kwijtgeraakt. Daarom is de dood zijn prikkel nu kwijt. En sterven blijkt hierdoor geen verlies te zijn, maar winst. Ik heb vandaag nagedacht over de tekst. Het leven is mij Christus. En het sterven is winst. Voor heel veel mensen is het andersom. Ja, ik hoop winst te maken in mijn leven. En als ik mijn oogjes aan deze kant dicht doe, dan hoop ik Christus ook nog erbij te hebben. Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt, het leven is mijn Christus. Hij is mijn leven. Hij is mijn alles. En als hij je alles is, dan is sterven winst. Waarom? Omdat de angel uit de dood is weggenomen en ik over het lijden heen geteeld word en de heerlijkheid inga bij hem. Dan is het toch winst of niet? Tenminste als hij hier je leven is geworden. En hij er niet bij hangt, zo'n beetje aan de periferie van je leven, zo aan de rand. Maar als hij de centrale persoon is. Nou, misschien zitten hier wel een paar mensen, een aantal ouderen, maar ook jongeren, dat je verliefd bent, dat kan toch? Maar als je dan bij die persoon meneer gaat trouwen, dat is toch het moment. Niet meer op afstand, maar van dichtbij. Nou, dan zou je straks bij hem zijn. Bij je geliefde. Ja, sterker nog, hij die jou heeft lief gehad van voor de grondlegging van de wereld. Dus ik ga niet dood, maar ik word over lijden heen getild. En ik ben bij hem die voor mij de dood heeft overwonnen. Jezus sterven bracht verlossing van de zonde en de zondemacht, heb ik de vorige keer gezegd. Maar Jezus opstanding verlost ons van de dood. Eeuwig leven. Het derde wat heel belangrijk is. Dus waarom is het zo belangrijk dat Christus lichamelijk is opgestaan? Nou, het woord van God is vervuld, heb ik gezegd. In de tweede plaats is de dood overwonnen. Hè? Terwijl de Bijbel er toch over spreekt dat het de laatste vijand is. Maar het is een overwonnen vijand. Door de opstanding van Jezus. Ook een bemoediging vanavond. We worden alleen maar bemoedigd. Het is zo geweldig dat de Heer Jezus leeft. En dat hij is opgestaan. Dat is derde. Nou, dat is een hele belangrijke. Daar ben ik zo blij mee dat Paulus dat zegt. Voor mijn persoonlijk leven, maar ook voor mijn bediening. Wat zegt hij dan? Nou, nu Jezus is opgestaan, is de prediking en ons geloof niet te vergeefs. Daarom heb ik verwachting. Verwachting van de boodschap. De discussie over het waarheidsgehalte met betrekking tot de leer over de opstanding, die heeft al oude papieren. Dat was toen ook al een discussie en dat is vandaag nog een discussie. Dus dat is niet nieuw. Het is ook een mysterie. Maar hier geldt ook voor degene die gelooft, is het de kracht van God tot zaligheid. Voor wie geloven. Nou, en Paulus zegt als Christus niet is opgewekt, dat zegt hij in de versen 12 tot en met 14. Als hij niet is opgewekt, dan is de prediking ijdel en vervolgens is ook ons geloof ijdel. Dat is aangrijpend. Als Jezus nog in het graf had gelegen, dan had het totaal geen nut gehad dat we hier bij elkaar waren. Was het leeg geweest. En vers 14, de Statenvertaling gebruikt voor het woordje ijdel, of voor dat woord, ijdel. In vers 14 is dat. Dus als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. Is het ijdel. En de MBG-vertaling, die lezen sommigen ook van jullie, daar staat zonder inhoud. Dus leeg. En in vers 14 kom je dat, of vers 17 kom je dat woord ook tegen. Als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Zinloos staat in de Statenvertaling te vergeefs. En de MBG vertaalt dat zonder vrucht. Dat is aangrijpend, dan heb je heel je leven op de Heer Jezus gehoopt. Maar ja, als hij niet is opgestaan, uiteindelijk, aan het einde van de rit, houden we niks over. En daarom worden we vanavond bemoedigd. Ons geloof is niet ijdel, is niet leeg, is niet inhoudsloos. Waarom niet? Omdat het gefundeerd is op de kruis, dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is fundament. En dat is een hecht, dat is een stevig fundament. En daar ging de goedkeuring van de Vader over. Want toen hij in de hemel aankwam met het offer, en daar heeft hij ons al meegenomen, toen keurde dat, de Vader dat offer goed. Vind je dat niet geweldig? Ik had wel eens een kijkje willen nemen toen de Heer Jezus daar binnenkwam. Toen kwam hij terug in de heerlijkheid bij de Vader. En toen keurde hij dat offer goed. Zoals de priester onder het Oude Testament het offer goedkeurde. Of het hem welgevallig was. Toen kwam de Heer Jezus binnen met de buit. De prijs betaald. En hij zegt, Vader, hier zijn ze. Ik heb ze gekocht en betaald met mijn eigen kostbare, dierbare bloed. Ik heb de dood overwonnen. En ik breng ze daar waar ze horen, bij u. En de Vader was het welgevallig. Het offer van Christus was voor de Vader een welriekende reuk. En dat wil zeggen, de Vader die stemde ermee in. Dat is toch geweldig? En zo zijn wij, bent u, ben jij, ben ik gekocht met kostbaar dierbaar bloed. En ons geloof is daarom niet leeg, niet vruchteloos, niet zinloos. En daarom heb ik verwachting van prediking. Niet zozeer van cabaret of zo, of van drama in de dienst. Ik geloof dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Dat heeft God verkozen om als middel te gebruiken om mensen wakker te schudden. Voor het eerst of opnieuw. En hen te verkondigen dat Jezus Christus de levende is. Dat hij niet dood is. Maar dat hij verheerlijkt is. Zit aan de rechterhand van de Vader. En dat hij zijn heilsplan aan het uitvoeren is. Hij leeft. Kortom, de leer van de opstanding der doden raakt het hart van het christelijk geloof. Als je dat ontkent, dan haal je het hart, de kern, het wezen van het christelijke geloof eruit. En wat hou je over? Een lege huls. En daarom wil ik dit heel sterk benadrukken. Prachtig hoofdstuk 1 Korinthe 15. Waar Paulus het fundament van geloof en prediking uitlegt. Vanuit de opstanding van de Heer Jezus. Kunnen we deze waarheid relativeren en zeggen, nou ja, als je er zo over denkt of als je er zo over denkt. Nee, alle haren moeten gaan rijzen als hier aan getwijfeld wordt. Begrijp je het nu? Zo belangrijk. Vasthouden aan de lichamelijke, lijfelijke opstanding van de Heer Jezus. Nou, nu heb ik de basis neergezet, hè? Nu gaan we verder. Wat betekent die opstanding van Jezus nu voor mij? Nou, blader even naar Filippenzen hoofdstuk 3. Je ziet dat Paulus in de Romeinenbrief, maar ook wat we net gelezen hebben in de Korinthebrief, zo alles zo systematisch uiteenzet. Zulk fundamenteel onderwijs geeft. Wat voor alle tijden en alle plaatsen van belang is om daar kennis van te nemen. Wat lezen we in Filippenzen 3 vers 10. Dat is een tekst die mij als kind al heel erg aansprak. Misschien moeten we vers 7 en 8 er even bijlezen. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege, zo mooi hè, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn, mooi hè, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb en ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Over wie gaat het hier? Dat gaat over Paulus. Dat was de man die zei, ik ben een Hebreeër uit de Hebreeën. Dat is de man die aan de voeten van Gamaliel gezeten heeft. Dat is de man die ten achtste dagen besneden was. Naar de wet een Farizeeër. Was een rechtvaardige. Een sadiek heette dat. En hij zegt, nou ja, laten we het zo zeggen. Als Jood kon hij zich ergens op beroemen. Hij had een leven, ja, daar kon hij goed van spreken. In die zin had hij een bevoorrechte positie. Hij was door een ringetje te halen, om het zo te zeggen. Maar hij zegt, joh, broeders en zusters in Nunspeet. Als het, dat leven waar ik op kon roemen, hè, als ik dat zie in het licht van Christus. Het smelt weg als sneeuw voor de zon. Christus, de zon van de gerechtigheid. Als die opgaat in je leven, dan gaat alles waar je eertijds in roemde en je in verblijde en je dacht dat je een paar streepjes voor had, in het licht van de zon van de gerechtigheid, al die deugden, al die dingen waar hij zich op roemde, die smolten als sneeuw voor de zon. Mooi is dat, hè? Ja, sterker nog, hij acht het als vuiligheid. Kan je begrijpen dat deze man een probleem had met zijn volksgenoten? Want die roemden nog steeds in het overgrote deel. Die roemden nog steeds in het feit dat ze de wet van Mozes hielden en dat Mozes hun vader was. Dat Abraham hun vader was. En in heel de tempeldienst. Maar hij had het offer der offers leren kennen. Hij had de echte tabernakel leren kennen, de Heer Jezus Christus. Want dat zegt Johannes in het eerste hoofdstuk. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond. En heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. En hij zegt, toen ik hem zag, ja, toen kon alles me gestolen worden waar ik me voorheen op beroemde. Herken je dat in je leven? Misschien heb je niet zo'n goede achtergrond, dat kan. Ik kom uit het Westland en zeiden ze altijd, van wie ben jij er een? Nou ja, dat kan positief uit. Bij mij pakt het er redelijk positief uit, kan ik je zeggen. Maar er waren er ook, oh, ja, ja. Je begrijpt het al. En dan had je natuurlijk de arme tak van een familie en de rijke tak. De ene schreef je met SCH en de andere alleen met een S. Van wie ben je erin? Nou, Paulus die kon roemen in allerlei dingen. Maar als je hem gevraagd had, van wie ben je erin? Ik ben van Christus. Mooi is dat, hè? Je bent niet van club A of zo, of B of C of kerk. Ik weet niet hoeveel je hier hebt. Hier heb je ook allerlei smaken. Ik ben van Apollos. Interesseert me niet zoveel. Ik ben van Cephas. De domste vraag die ik in mijn leven gesteld heb was aan een broeder. Die ik had leren kennen jaren geleden. En daar gingen allerlei verhalen over. Die man was altijd vol van de Heer Jezus. En ik met mijn... Ja, nou ja, goed. Ik was niet zo verstandig. Het eerste wat ik vroeg, van welke kerk bent u eigenlijk lid? Dat is de meest domme vraag die aan iemand kan stellen. Dat is helemaal niet interessant. En die broeder die antwoordde me ook. En dat vond ik eigenlijk helemaal niet bevredigend. Maar later dacht ik, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nou, die zei gewoon even, ik ben lid van de kerk van Jezus Christus. En jij? Ja, dan ben je bij de meeste mensen gelijk klaar. Maar we plaatsen elkaar allemaal graag in hokjes. En soms voelen mensen zich heel fijn in een hokje of zo. Maar soms is het goed om een hokje te verlaten. En helemaal geen hokje meer te hebben. En te zeggen, ik ben van Christus. En Christus is mij. Nou, dat bedoelt Paulus. En dan gaat hij in vers 10 verder. En dat is de tekst waar het om gaat. Opdat ik hem mag kennen. Kende Paulus hem dan nog niet? Jazeker wel, hij kende de Heer Jezus wel. Maar had een verlangen, lees maar verder. En de kracht van zijn opstanding. Hij had hem leren kennen als zijn Heer, als zijn Heiland. Als zijn Heiland, zijn Heelmeester, die hem heel had gemaakt. Maar ook als zijn Heer. De Kurios van zijn leven. Heer, hier ben ik, met huid en haar. U mag alle terreinen van mijn leven hebben. Alle kamers van mijn levenhuis zijn voor u. Niet alleen die makkelijke dingen. Die ik zo uit handen geef. Maar ook mijn boezemzonde. Herkenbaar in je leven. Die mag u ook hebben. Maar hij zegt. Ik wil hem ook kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat staat er niet voor niks. Is dat dan voor een heel bijzonder christendom of zo? Of moet je daarvoor in de Pinksterkringen zijn of iets? Om een soort second blessing-achtig ervaring te hebben? Nee, nee, nee. Dat is voor ieder die zich daarna uitstrekt. Het geestvervulde leven. Leven vanuit de opstandingskracht van Jezus. Want Paulus leert in de Romeinenbrief dat dezelfde geest die Jezus uit de doden heeft laten opstaan, nu actief is in jou en mij. Die de Heer Jezus als Heer en Heiland heeft aangenomen. Dezelfde geest. Geloof je dat? Zeg niet te snel ja hoor, want de volgende keer vraag ik je op, heb je ook zo geleefd? Want daar gaat het om. Dezelfde geest. Dat betekent dus dat wij dagelijks in de kracht van Jezus' opstanding kunnen mogen leven. En tegelijkertijd is dat dezelfde Paulus die zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar dat is eerlijk worden voor God. En zeggen, Heere God, doe u uw werk door mij heen. Als je 's ochtends opstaat, is het eerste wat je doet. Hier ben ik, Heer, ik ben er voor u. En ik wil me geheel en al opnieuw laten vervullen door uzelf. Ik wil vol zijn van Jezus. Dat. Je beschikbaar stellen. Alle terreinen uit handen geven. En zeggen, Heer, hier ben ik. Want ik wil met Paulus zeggen, ik wil u kennen in de kracht van uw opstanding. Dat is waar hij naar verlangde. Met alles waar hij zich in kon beroemen, roemde hij toch uiteindelijk in Christus. Opdat ik hem kenne. Hij verlangt het leven van Jezus daadwerkelijk te leven. Mag ik eens vragen? Ik weet niet in wat voor buurt of wijk u woont, of wat voor collega's u heeft. Maar wat is nou het verschil tussen u als christen, als wederom geboren mens, en uw ongelovige buurman of uw ongelovige collega? Wat is nou echt het verschil? U zegt, nou ja, ik ga zondag naar de samenkomst. Is dat het enige verschil? Of merken de mensen om u heen dat u leeft uit de opstandingskracht van Jezus? Ik sprak van de week, had ik een aantal workshops op een reformatorische school waar ze me uit hadden genodigd. heb ik 3 keer in u gesproken voor jongelui over hoe om te gaan met onchristelijke vrienden. En vaak komt het bij heel veel jongeren niet verder als wat versta je nou onder een christen? Ja, dat is iemand die naar de kerk gaat. Dat is bij alle 3 de groepen het eerste antwoord dat ze gaan. Ik zeg, roep maar wat, waar denk je aan? Ja, die gaat naar de kerk. Nou, dat moet je vooral blijven doen. Maar is er niet meer? Merken de mensen echt dat u het leven van Jezus leeft? Dat u de gezindheid van Jezus... Laat die gezindheid, zegt diezelfde Paulus... Laat die gezindheid in u zijn, die houding die ook in Christus Jezus was... Die als hij gescholden werd niet. Staat er bij jullie niks meer? Die als hij gescholden werd niet terugschold. En als hij leed niet, dreigde. Dat zijn zomaar wat kenmerken van Jezus. Ja, maar dat kan ik niet, joh. De opstandingskracht van Jezus is beschikbaar. Om dat nieuwe leven te leven. Ik leef niet meer vanuit mijn vlees, maar ik leef vanuit de... Geest. Ik heb een nieuwe krachtbron gekregen. Ik heb het pas, ik ben in de Oblassoir bezig met een Romeinenbrief. Je hebt de wetmatigheid van het vlees en de wetmatigheid van de geest. Hè? Dat hebben we vergeleken met een ballon. Als je een ballon opblaast en ik ben 2,4 meter, dus ik kan hem vrij hoog in de lucht loslaten. Als ik die ballon loslaat, dan gaat die ballon, mag langzaam gaan, maar hij gaat uiteindelijk naar beneden toe, toch? Er zit lucht in. Maar als ik er nou helium in spuit, in diezelfde ballon, ik haal het knoopje eruit, ik stop er helium in en ik haal hem weer zo hoog op. Wat doet hij dan? Ja, die naar boven. Want helium, de wet van de helium noem ik het maar even, is sterker dan de wet van de zwaartekracht. Het is maar net waar je mee vult. Waar vul je eigen mee? Met helium? Vul je eigen met de kracht van Jezus' opstanding elke dag, dan word je veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan hoef je niet meer de werken van het vlees te volbrengen. Waarom? Omdat je zo geweldig naar bent. Nee, ik heb een andere vulling gekregen. Ik ben aangesloten op een andere krachtbron, zoals die helium me omhoog werkte. Zo mag ik veranderen, stukje bij beetje, stapsgewijs, procesmatig, 3 stappen vooruit, 2 achteruit per saldo 1 minuut. Maar wel veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het nieuwe leven. Dat is de opstandingskracht van Christus. Joh, wat is er met jou gebeurd? Nou, ik was op een avond in Nunspeet en daar hoorde ik dat ik als christen deel in de kracht van Jezus' opstanding. Ik heb altijd zelf zitten tobben. Ik heb het altijd zelf geprobeerd. En vanaf die avond heb ik mijn eigen opengesteld. En zeg, Heer Jezus, vul me maar helemaal. Ik wil niet meer leven vanuit mijn vlees. Maar ik wil dat nieuwe leven leven. Want ik ben met Christus gestorven. En ik ben nu aangesloten op een nieuwe krachtbron. Ik ben met u opgestaan. Ik leef uit de kracht van de Heilige Geest. En ik stel dagelijks, moet je dagelijks doen. Mijn lichaam, mijn leven, heel mijn wezen voor u open. Dat u me vult. Geheel en al. Dat is het opstandingsleven. Dat de kracht van Jezus' opstanding zich in en door ons heen manifesteert. En nu moet je goed opletten. De opstanding van de Heer Jezus is niet alleen een feit. Er zijn kringen die alleen het feit benadrukken. Nou, dat heb ik aangetoond, hè. Lucas 24, 1 Korinthe 15. De opstanding van Jezus is een feit. Een heils feit. Maar vergeet niet de Heilige Geest, of de opstanding van Jezus, is ook een kracht. Want Paulus zegt, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Nou, het woordje kracht, dat weet je, dat betekent in het Grieks dynamiet, dynamis. Daar komt ons woordje dynamiet vandaan. En je kent de dynamo van je fiets wel. Ik kwam er onlangs achter dat dat een hele ouderwetse dynamo schijnt te zijn. Want het is allemaal ledverlichting tegenwoordig. Maar op mijn fiets staan, ik heb nog een hele ouderwetse fiets, staat die dynamo tegen mijn wiel aan. En zodra die dynamo tegen mijn wiel komt en dat wiel draait, dan is daar die krachtbron. Dan is de dynamo een krachtbron. En wat is het gevolg daarvan? Als die dynamo tegen het wiel staat en het wiel gaat draaien, wat gebeurt er dan? Dan komt er licht. Kracht. De Heilige Geest is een kracht. bewerkt iets uit, werkt iets uit, dynamiet zet in beweging. Maar hier staat ook, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dus de opstanding is niet alleen een feit, maar is ook een kracht die iets in mijn leven bewerkt, uitwerkt, die mij voortstuurt. Zie je dat? En die beide moet je vasthouden. Want als je alleen in het feit eindigt, dan word je misschien heel leerstellig, heel droog, heel door. Maar als het ook een kracht is, hey, dan doet het iets in mijn leven. Dan zet het me in beweging. Dat is geweldig, toch? Dus allebei vasthouden. Feit en kracht. En laat het duidelijk zijn, in dit stukje staat de opstanding van Jezus duidelijk in de context ook van het lijden. Hè? Want daar gaat Paulus mee verder in vers 10, opdat ik hem ken aan de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dat is verband, maar ik haal er vanavond even uit, in het licht van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Waar het hier dus om gaat, is dat Paulus ernaar verlangt om aan den lijve te ondervinden de kracht van Christus' opstanding. Nou ga ik een slok water nemen. Want dan gaan we naar de toepassing. Een goede preek heeft een toepassing, hè? Maar dat weten ze op de Veluwe wel. Hoe kan je nou weten? Hoe kan je weten dat je het opstandingsleven van Jezus daadwerkelijk leeft? 4 toetsstenen. 4 teksten. Waar je vanavond de balans mee op kan maken. Leef ik dit leven? Ja dan nee. Hebben jullie wel eens gehoord van smijtengeld? Bernardus. Nou, je kent ze toch wel oudvaders op de Veluwe, toch? Nou, smijtengeld was een oudvader en die preekte heel vaak in kenmerken. En dan noemde hij die 10 kenmerken van een kind van God. Even los van hoe je over kenmerken denkt, maar helemaal zelf uitzoeken. Maar ik heb er wel van geleerd van hem. En dan zei hij altijd, nou moet je niet moedeloos worden als je de 6 mist. Maar je moet God gaan danken voor de 4 die je reeds ontvangen hebt. Want anders krijg ik allemaal mensen na afloop, dat er komt wel eens meer voor bij mijn lezing. En ze zeggen, ja, zie je, het is niks bij me. Nee, ik wil je stimuleren om al deze dingen in je leven terug te gaan vinden. Dus als je van de 4 er 2 mist, dan zeg je vanavond, Heere God, er is nog meer te verkrijgen. Ik dank u van harte voor dat geweldige dat u me al 2 gegeven hebt. 2 kenmerken voldoe ik aan, maar die 2 mis ik. Ik strek me uit naar meer van u. Dan ga je ze krijgen. Want hongerige geeft hij te eten. De eerste, Romeinen 6, het 4e vers. Blader maar even naar Romeinen 6. Hoe je kan weten of je het opstandingsleven van Jezus leeft. En laat het ook vooraf duidelijk zijn, dat als je vanavond mag belijden, ik ben wederom geboren, dat je in een proces betrokken bent. Een proces om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus. Stapsgewijs. Maar het gaat er wel om dat we ons ernaar uitstrekken. Wat zegt Romeinen 6, het 4e vers? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Al het oude, dat is voorbij gegaan. Ziet, alles is nieuw geworden. Is dat herkenbaar in je leven? Weet je van een duidelijke eertijd? Van een geestelijk dood zijn? En weet je van een nieuwe tijd, een nieuwe periode van geestelijk leven? Nu zeg je, oh Jacques, daar komt al gelijk zo'n moeilijk onderwerp, want ik kan het helemaal niet verklaren en ik heb niet duidelijk een punt in mijn leven. Nou, daar gaat het ook niet om. Dat was de discussie altijd tussen Annette, mijn vrouw en mij. Ik ben plots klaps in 1 keer omgekeerd. Terwijl zij van jongs af aan de Heer dient. Maar het gaat er niet om hoe dat is gegaan, het gaat erom dat het is gebeurd. Dat licht in je leven is opgegaan. Het gaat er ook niet om hoe groot het lampje is wat in je leven brandt. Het gaat erom dat het licht is. Corrie ten Boom zei, het gaat er niet om dat je een groot geloof hebt. Het gaat erom dat je geloof hebt in een grote God. Ken je dat, dat verschil? Toen en nu. Dat staat hier. Want dan krijg je een nieuwe wandel. En wandelen in de Bijbel, dat heeft altijd 2 betekenissen. We lezen van een Henoch die wandelde met God. Wat wil dat zeggen? Nou, Henoch kende God als een God van nabij. Ze waren aan elkaar gewaagd, met eerbied gesproken. Ze waren geen vreemden voor elkaar. En Henoch werd weggenomen, hè? En hij was niet meer. Anne van der Bijl die had een keer gehoord, vond ik zo mooi. Lekker praktisch altijd. Hij zei, weet je hoe dat gegaan is volgens mij? Henoch liep met God op. En op een gegeven moment was Henoch er niet meer. Hij werd er weggenomen. Anne van der Bijl, ze waren zo aan het praten heel de dag. En ze deelden elkaars harten. Je ziet zo voor je. En ze waren op de weg. En op een gegeven moment was het 5 uur. En dat bedoel ik niet oneerbiedig hoor. Maar toen zei de Heere God, Henoch. Wat denk je ervan? Het is tegen 5. Wat zullen we doen? Toen zei Henoch, nou, we zijn nou dichter bij uw huis dan bij dat van mij. Laten we nu maar doorlopen. Henoch wandelde met God. Mooi, hè? Dan ben je soms zomaar in één keer thuis. Dat. Intimiteit. Omgang met God. Hem kennen als een God van nabij. Niet op afstand. Niet wetten en regels, maar die waren geen vreemden voor elkaar. Hij wandelde met God. Zegt iets over de omgang. Andere betekenis in de Bijbel. Paulus wekt op tot een wandel in de hemel. Dat wil meer zeggen, ik heb een andere koers gekregen in mijn leven. Ik heb een andere richting ingekregen. Dat is ook een betekenis van het woord wandel. Dit is mijn nieuwe wandel geworden. Ik wandel in nieuwheid van leven. Ik was vroeger gericht op mezelf en op dat wat de wereld te bieden had. Maar ik ben nu gericht op hem. Andere richting gekregen. Op hem die mij heeft lief gehad. Wanneer? Toen ik voor hem koos? Nee, al veel eerder. Toen hij voor mij koos. Wanneer was dat? Van voor de grondlegging van de wereld. Alleen ik heb hem nooit gezien. Ik heb me nooit op hem gericht. Maar toen hij in mijn leven kwam, kreeg ik ook een nieuwe levensrichting. Een nieuwe levenskoers. Nu zoek ik de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dat is de eerste. Ken je dat verschil in je leven? Je hebt een koerswijziging ondergaan. Dat is even los van of je 7 koers leest, maar een koerswijziging. Een nieuwe wandel gekregen. Vroeger stelde je ledematen ter beschikking aan de ongerechtigheid, zegt Paulus Romeinen 6. En nu zegt de Heere God, hier zijn mijn ledematen. Mijn handen, mijn voeten, mijn oren, mijn ogen, mijn tong zelfs. Ik roddel niet meer. Ik stel ze beschikbaar nu. Dat is een nieuwe levenskoers. Ik wil uw naam verkondigen, die proclameren. De tweede, Romeinen 6 ook. En dan het 12e en 13e vers. De tweede toetssteen. Wat staat daar? Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Daar ben ik net mee geëindigd. Hè? En stel uw leden niet meer ter beschikking aan de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, nou komt het, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet. U bent onder de genade. Dat is je tweede kenmerk. Paulus die roept hier de mensen op die uit de doden levend zijn geworden. Die hebben een bepaald kenmerk in hun leven. Zijn we levend gemaakt met Christus? Dan is dit het levenskenmerk. Wat is het levenskenmerk? Nou, ik stel mezelf beschikbaar aan God. En ledematen mag je hier verstaan onder je letterlijke ledematen. Maar ook je wil, je gevoel, je emotie. Je stelt het ter beschikking aan God. Je zegt, Heer, voer uw heerschappij over mij. Ik geef alles in uw handen, in uw beheer. Hier heeft u mijn armen. Vroeger deed ik altijd dit, elleboogwerk. En nu doe ik misschien wel heel voorzichtig dit. Ik wil u loven, u prijzen. Vroeger brachten mijn benen, je benen, dat zijn de vervoersmiddelen van de tempel. Hè? Vroeger brachten mijn benen me daar waar uw naam onteerd werd, ontheiligd werd. En nu? Nu bezoek ik soms heel eenvoudige samenkomsten waar uw woord open gaat. Mijn benen zijn ook van u. Heren, hier heeft u mijn ogen. Ik en mijn muis, we zullen de Heren dienen. Of dat nou zo'n schermpje is. Of zo'n schermpjes. Of zo'n schermpjes. Mijn ledematen, ook mijn ogen. Die zijn van u. Ik laat me niet meer verontreinigen. Maar ik wil die dingen zien. Die u verheerlijken. Mijn tong. Ik ben vlak bij Hoek van Holland geboren. En wij gingen vaak naar de waterweg toe. Nou, daar komen grote containerschepen binnen. Maar het grootste containerschip gaat om door het kleinste roer. Heel veel ellende in huwelijke gezinnen en gemeenten. Ontstaan doordat het kleinste lid allemaal maar ratelt en op en neer gaat. Herkenbaar? Roddel, achterklap. Weet je wat zo geweldig zou zijn? Bij sommige mensen, weet je, als je daar een roddel aan vertelt, van joh, Piet heeft zijn been gebroken en zij vertellen het verder, dan ligt hij op het IC. Begrijp je? Het wordt steeds sterker. Je hebt mensen die praten de hele dag, dat noem je soms wel eens een natte krant. Alle nieuwsjes zijn er, allemaal praten en zo. Als je tot wedergeboorte komt, dan stel je je tong ter beschikking aan God. Dan word je degene bij wie de roddel stopt. Dan word je een heel onprettig figuur voor veel mensen. Maar dat is toch een zegen? Dat ze weten, ja, Erik, als ik dit aan Erik vertel, ja, het liep lekker de roddel, we zijn heel eind, maar kom je bij Erik? Stopt. Dus daar vertel ik niet tegen. Die zo bekend staat. Waar, hoe komt het dan? Ik heb mijn tong beschikbaar gesteld aan hem. Ik wil van u zingen. Ik wil uw naam verkondigen. Met diezelfde tong. In mijn eertijds roddel en achterklap. Leugen, list, bedrog. Maar nu mijn ledematen ter beschikking aan u. Nou, ik kan het hele lijstje afmaken. Herken mij in je leven. Het is niet alleen vergeving van zonde hoor. Het is niet alleen een toegerekende gerechtigheid die je ontvangt. Of een toegerekende heiligheid. God gaat je van binnenuit ook daadwerkelijk veranderen. De derde toetsteen. 2 Korinthe 5. Dit is de blinde vlek in de ogen van heel veel christenen. Dit antwoord hoor je eigenlijk nooit. Als je vraagt waarom is de Heer Jezus gestorven en opgestaan? Nou, om mijn zonde te vergeven. Amen. Om eeuwig leven te schenken. Van harte, prijs de Heer daarvoor. Om zijn geest uiteindelijk in mij te kunnen uitstorten. Van harte. Maar deze hoor ik eigenlijk nooit. 2 Korinthe 5 vers 15. Onderstreep hem in je Bijbel. En hij is voor allen gestorven. Is de meest pijnlijke en de meest moeilijke hoor. Opdat zij die leven. Nou leven of niet? We waren dood, we waren blind, maar nu leven, nu zien we. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is nou het kenmerk van een opstandingsleven? Wat is nou het kenmerk van een mens, van een man, een vrouw in Nunspeet, die zegt ik ben niet alleen met Christus gestorven, ik ben ook met hem opgestaan. Waar herken je die aan? Nou, die leven niet meer voor zichzelf. En waar wordt onze maatschappij door gekenmerkt? En heel veel mensen in de kerk? Ikke en de rest kan steken. Soms natuurlijk heel godsdienstig ingekleed en zo. Maar daar prikken we doorheen. Maar dit is het kenmerk van het opstandingsleven. Ik leef niet meer voor mezelf. Hoe komt dat? Nou, dat heb ik van mijn heiland geleerd. Die zegt in Hebreeën 10, Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Was dat een fijne weg? Nu zijt welle komen, Jezus lieve Heer. Nou, er is eigenlijk geen grotere leugen als dat lied. Hij was niet welkom en toch is hij de weg gegaan. Voor de Vader, de verheerlijking van hem. Hij leefde niet voor zichzelf. Hij wilde de Vader verheerlijken en ons weer terugbrengen in het vaderhart van God. Deed hij dat voor zichzelf, de Heer Jezus? Nee, dat was helemaal niet nodig. Hij zei het, maak mij maar tot een offer. Maak mij maar tot een offerlam. Leg de toren en het oordeel maar op mij, want de mensheid moet anders verloren gaan. Dat deed hij ten behoeve van die ander, van jou. Van u. En daarom wat een geweldig nieuws. Hoe diep je ook gevallen bent. Je bent nooit dieper gevallen als dat Jezus gegaan is. Is dat goede tijding? Is dat blijde boodschap? Ik dacht het wel. En de heiland heeft ons geleerd om niet voor jezelf te leven. Hij heeft zijn leven afgelegd. Jezus is niet vermoord. Hè? Onthoud dat heel goed. Jezus is niet vermoord. Jezus heeft zijn leven afgelegd. Vrijwillig. Hij leefde niet voor zichzelf. Maar hij leefde om de wil van de Vader te doen. We kunnen van hem iets leren. En het belangrijkste in ons leven is, wat wordt het dan aangenaam in huwelijken, in gezinnen, in gemeenten, als we niet meer voor onszelf leven? Ik kom er zo vaak achter, ook in pastoraat, dat heel veel problemen komen erdoor, doordat we zo op onszelf gericht zijn. Wat geweldig dit. Dat zij die leven niet meer voor zichzelf zullen leven. Misschien dat vind ik zo moeilijk. Want ik ga vanavond veranderingen brengen. En gewoon te eerlijk beleiden, Heere God, ik heb tot op heden altijd voor mezelf geleefd. Zelfs met de genade die u geschonken hebt, heb ik altijd mezelf op het oog gehad. Maar dat je zegt, hier ben ik, wil voor u gaan leven, niet meer voor mezelf. Nou is derde toetsteen, vierde, dan begin ik met afsluiten. Colossenzen 3, daar heb Erik ook al wat van gelezen. Colossenzen 3. Als het eerste vers. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Mooi, hè? Uw leven met Christus verborgen in God. Kan je ergens veiliger zijn? Kan je meer geborgen zijn? Is er meer vastheid, meer zekerheid? Uw leven? Ik weet dat uw kinderen achter als we het gaan doen, hè? Misschien moet je in bed vanavond doen, dit nog eens een keer herhaald. Heren, dank u wel. Mijn leven met Christus verborgen in God. Dat is wat hier staat. En er is een mooi voorbeeld. Ik woon vlakbij Dordrecht en daar heb je die oude herenhuizen in de binnenstad. En vroeger had je wel eens, dan had je beneden het atelier en op de eerste en tweede verdieping woonden die mensen dan. En er stond er een bordje beneden. En er stond beneden werken, boven wonen. Mooi, hè? Dat is een christen. Beneden het atelier, eerste en tweede, daar wonen we. Beneden werken we, maar we wonen er niet. We zijn wel in de wereld, maar we zijn er niet van. En de Heer Jezus bad het. Neem ze niet weg uit de wereld, maar bewaar hen in de wereld. Beneden werken. Dus werk genoeg. De goede strijd strijden vanuit de reeds overwonnen vijand. Maar boven, ja, daar wonen we. Waarom? Omdat we wonen daar waar hij is. Hier zegt Paulus het, zoek de dingen die boven zijn en bedenk het. Het heeft ook met de koers van je leven maar te zoeken. Waar zoek je je vertier in? Waar zoek je je vermaak in? Dat is toch heel kenmerkend. Hoef je toch niet... Ja, je valt al snel op vandaag in deze wereld als je zoekt de dingen die boven zijn. Dan sla je je pinnen niet zo vast hier beneden, want je weet, ja, mijn tentje kan zo opgeslagen worden. Net als volk Israël. Hup, pinnen eruit, tent opslaan, we gaan weer. We zijn op doorreis, we zijn vreemdelingen. We zijn niet vreemd, die mensen heb je ook. Denk ook op de Veluwe. Mensen die gewoon vreemd doen, raar doen. Nee, dat bedoelt de Bijbel niet. Vreemdeling, hoe komt dat? Omdat ik een andere geest in me heb gekregen. En omdat ik leef uit de opstandingskracht van Christus. Ik ben vreemdeling geworden. Ik ben hier niet thuis. Nee, dat klopt ook, ik ben ambassadeur. Een ambassadeur leeft altijd in een ander land dan waar hij thuis hoort, toch? Leeft altijd in een ander land dan hij thuis hoort. Nou, we zijn ambassadeurs van de Heer Jezus Christus. We mogen leven uit zijn opstandingskracht. We zijn hier niet thuis, we zijn op doorreis. We mogen hem verkondigen in het geloof dat onze prediking niet ijdel is. Omdat hij leeft. Bijzonder, hè? Ga je zo de straat op morgen weer naar je collega's toe? Misschien in je familie, misschien is het moeilijk. Maar in het geloof dat het niet ijdel zal zijn. En ik mag de dingen zoeken die boven zijn. Daar richt ik mijn vrije tijd op in. Mijn geldbesteding richt ik daarop in. En ja, het laatste wat een Nederlander gewonnen heeft is zijn portemonnee. Maar alles is van hem. Ik zoek de dingen die boven zijn. Er is zo'n oud lied in Johan Leer. Mijn schat is boven. Ik ben tevreden. Eenvoudig te leven. Geen goud of zilver is mijn toevertrouwd, maar in de hemel, daar heb ik een woning van kostbaar hout. Waar leef je voor? Voor het hier en nu gaat allemaal voorbij. Ik leef voor het onzichtbare, maar niet dat het minder waar is. En bedenk de dingen die boven zijn. Sommige mensen zeggen, ik heb mijn gedachten niet onder controle. Paulus zegt, word vernield in je denken. Dat wil zeggen, vul jouw denken met de waarheid, dat tussen je oren naar binnen komt en door je ogen naar binnen komt. Bedenk dat wat waar is. Vul je niet met de leugen. Met de roddelbladen en de troep van deze wereld. Dat gaat de kliko in. Maar vul je en voed je met de waarheid. Zodat je zelfs jouw denken onder beheer stelt van de Heilige Geest. Dat kan. Hoe dan? Door de opstandingskracht van Jezus. Ik zoek de dingen die boven zijn en ik bedenk ze. Ik ga nu echt afsluiten. Maar ik ga je met een bemoediging afsluiten. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Daar staat nog een heerlijke waarheid. Die heel belangrijk is om mee te nemen. We hebben al veel gehoord. En ik hoop dat het je bemoedigt en dat het je opbouwt. Dat je er blij van wordt. En dat je de rijkdom van het met Christus opgestaan vanavond gezien hebt. Maar wat staat er in 1 Korinthe 15 ten slotte vers 22... en 23. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Dit is ook het gevolg van de opstandingskracht van Jezus. Alle vijanden gaat hij leggen onder zijn voeten. En de opstanding van de Heer Jezus is het onderpand. De zekerheidsstelling van de opstanding van gestorven gelovigen. En misschien ken je ze wel in je omgeving. Ik heb iets gezegd over de opstanding in het verleden. De Heer Jezus opstanding, Lucas 24. De opstanding in het heden. Vandaag het opstandingsleven van Jezus leven. Maar er komt er nog een in de toekomst. Voor hen die in Christus ontslapen zijn. Misschien een vader, een moeder, een broer, een zus, een kind. Die de Heer Jezus heeft leren kennen, maar die ontslapen is. Waar zijn die nu? Is daar nog hoop voor? Paulus wilde gelovigen daar in 1 Korinthe, of in de Korinthe, gemeente van Korinthe, bemoedigen. En hij zegt, met die gestorven gelovigen komt het ook goed. Want als Christus openbaar zou worden, dan zullen de doden die in Christus gestorven zijn, op gaan staan. En die gaan de Heer tegemoet in de lucht. En de gelovigen die overgebleven zijn, gaan hem achterna. En zo zullen zij altijd bij de Heer zijn. En hier staat Christus als eersteling. In de grondtaal staat als eerste eerstelingsvrucht. Dat wil zeggen, je hebt de eerste vrucht, maar na de eerste komt de tweede vrucht. En de derde en de vierde. Christus als eersteling. Hij is opgestaan. Hij leeft. Maar er gaan er meer volgen. In het Oude Testament lees je van de eerstelingsgarven. Leviticus 23. De eerste vruchten van de akker waren voor God. Zoals vandaag nog. Christus als eersteling, de zoon van de Vader, de geliefde, in wie hij al zijn welbehagen heeft, hoort hem, hij als eerste. Maar er gaan er volgen, er gaan er meer komen, bij zijn komst, in zijn orde, gefaseerd, wat bijzonder. Het zal niet in één klap afgelopen zijn, maar hij gaat op dat heerlijke doel aanwerken, dat is de verheerlijking van de zoon, de verheerlijking van de Vader, de verheerlijking van de Heilige Geest. En daar zijn we ook een onderdeel van. Er is hoop. En dat staat dan, en dat zijn echt de laatste versen, vers 51, 1 Korinthe 15. Vind ik zo indrukwekkend. Paulus die zegt het. Ter bemoediging vanavond, als afsluiting van deze boodschap. Hij zegt het. Zie, ik vertel u een geheimenis. Een mysterie. Mysterion staat er in het Grieks. Een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden, want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer het vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Hier loopt het op uit. En dat geweldige helsplan van God en die opstanding van doden, van hen die in Christus ontslapen zijn, die zullen op gaan staan. Waarom? Omdat Christus is opgestaan. Zie je hoe veelomvattend die opstanding, die lichamelijke, die lijfelijke opstanding van de Heer Jezus is? Dat moeten we niet zomaar relativeren. Dat is zo'n fundamentele waarheid. En dat geeft ook hoop voor de toekomst. Want de geliefden die u nu achter hebt gelaten op het graf, die in Christus ontslapen zijn, ze zullen gaan opstaan. En ze zullen in een punt van de tijd veranderd worden. En ze zullen hem zien zoals hij is. En ze zullen hem gelijk zijn als hij is. En wij mogen aansluiten. En Paulus schrijft in een tijdsvorm dat hij eigenlijk ervan uitgaat dat hij het mee gaat maken. Dat hij niet zal ontslapen. En ik ben geen profeet. Ik ga ook niet aan voorspellingen doen. Het zou wel heel goed kunnen zijn. Dat wij de generatie zijn die niet hoeven ontslapen. Geloven we dat? Al de tekenen van onze dagen zeggen ons zijn komst genaakt. Dus dit kan wel eens heel dichtbij zijn. En dan een geweldig vooruitzicht voor diegenen die nu in het graf liggen, maar die de Heer Jezus hebben leren kennen. Zij zullen dankzij Jezus' opstanding ook gaan opstaan. Een opstanding in het verleden, de Heer Jezus. Een opstanding in het heden, jij en ik. Die leven uit de kracht van Jezus' opstanding. En nog een opstanding in de toekomst, die liggen we in het verschiet. Bij het openbaar worden van de Zoon van God. Wat een boodschap. Wat een God. En wat een toekomst. Amen. We gaan een lied zingen. Johan de Heer, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.